de preek van vandaag, Jesaja 54, vers 1 tot met 5, daar staat, en dit is een, misschien goed om te vertellen, dit is een tekst die geschreven is als een profetisch woord voor de kerk. Het heeft het hier over een vrouw. Het had relevantie voor die tijd op Israël, maar het heeft vandaag de dag meer dan genoeg relevantie voor ons als kerk. En Jesaja 54, vers 1 tot met 5 zegt, jubel, dat betekent net zoveel als zing. Soms wordt het vertaald als juichen, maar in dit geval staat er zing, onvruchtbare vrouw. Ik ga niet vragen vandaag om dat te doen, maar zing, onvruchtbare vrouw. Jij, die nooit een kind hebt gebaard, breek uit in gejuich en gezang of gejubel. Kan iemand jubelen voor me vandaag? Ik ben opgegroeid in een kerk waar het woord jubel heel vaak voorbij kwam. En ik had nooit enig idee wat ermee bedoeld werd tot later in mijn leven. Maar het betekent zing en juich. Ik snap ook niet zo goed waarom mensen denken dat ze stil moeten zijn in de kerk als er staat zing en juich, onvruchtbare vrouw. Maar anyway, want zegt de Heer, de kinderen, en we hebben het hier over de kerk, over een beeld van een vrouw als kerk, de bruid van Christus. De kinderen van deze verstoute vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. Dan staat in vers 2, vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid, verleng de touwen en zet de tent binnen vast. Naar alle kanten zul je uitbreiden, je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken. Wees niet bang, zegt tegen persoon naast je, wees niet bang. Wees niet bang, je zult niet worden beschaamd, wees niet bedrukt, je zult niet worden vernederd, je zult de schande van je jeugd vergeten, je zult de smaad van je weduwschap niet meer herinneren, want je maker neemt je tot vrouw. Zijn een single vrouw in de zaal vandaag. God neemt je tot vrouw, kerk. Heer van de hemelse machten is zijn naam. De heilige van Israël zal je bevrijder zijn. Men noemt hem de God van de hele aarde. Supermooie tekst. En ik denk dat het misschien genoeg informatie is om even over te bidden. Dus laten we onze ogen sluiten en laten we een gebed uitspreken. Vader God, Heer, we danken u op dit moment, Heer, voor ieder persoon die hier vandaag is. Misschien voor de allereerste keer, misschien een vaste bezoeker. Heer God, wij geloven in dit huis dat u in staat bent om uw woorden te nemen en die op maat te maken voor onze specifieke situaties, God, zoals waar we het net over hadden. Vader, we bidden dat deze boodschap relevant zal zijn voor ons leven. Heer, dat het ons zal inspireren en aan zal spreken en zal raken, zodat we in staat zullen zijn om iets te veranderen, iets toe te passen, iets van bemoediging mee te nemen in ons persoonlijk leven, op ons werk, in onze familiesituaties, misschien in de elementen voor ons kerkleven, ons geloofsleven, in onze families. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Ik heb even nog een kleine belangrijke mededeling voor alle mannen in de zaal. Geldt voor mannen die getrouwd zijn, mannen die verloofd zijn, mannen die op het punt staan om zich klaar te maken voor een datingrelatie. Mannen die single zijn. Dus ik hoop dat mannen er klaar voor zijn. Zijn mannen er klaar voor? Ik kan even een mannelijk geluid laten horen. Okay. Ik weet niet of mannen hier echt klaar voor zijn. Ben je er echt klaar voor? Dit gaat van. Ben je klaar voor Lucien? Okay. Het staat op de podcast. Het maakt niet zozeer uit met welke vrouw je toekomst wil gaan delen. Of je, misschien heb je je vrouw gevonden, misschien ben je nog aan het spotten. Misschien ben je hier in de kerk om je vrouw van je toekomst te vinden. Ik kan me iets bij voorstellen. Voor iedere man geldt dit, en dit is de mededeling hier. Ik hoop dat je hier klaar voor bent, dit gaat je leven veranderen. Er komt een moment in je leven dat jij niet langer genoeg zal zijn voor haar. Er komt een moment in je leven dat je vrouw of je toekomstige vrouw, wanneer je getrouwd bent, tegen je gaat zeggen, lieve schat, het is tijd voor uitbreiding in ons gezin. Jij bent niet langer meer voldoende, jij kan niet langer meer mijn verlangen om liefde te delen met anderen, niet langer meer verzadigen. Het is tijd voor meer. En sommige mannen hebben het al geprobeerd te zeggen, laten we een kat nemen. Of laten we een hond nemen, of een cavia. Ik zou zeggen, mannen, je kan het proberen te uitstellen, maar het zal geen afstel worden. Okay? Uitstel in dit geval wordt geen afstel. En wees niet zoals de dwaze man Elkana in de Bijbel, die tegen Hanna, de onvruchtbare vrouw, zei, maar je hebt mij toch? Dat is letterlijk wat Elkana zei tegen zijn vrouw. De vrouw was heel erg teleurgesteld dat ze geen kinderen konden krijgen. En deze fouten heb ik vaak gemaakt in mijn leven. Maar schatje, je hebt mij, alsof ik de hoofdprijs ben. Ik weet dat je leven moeilijk is, maar je hebt mij. Maar er komt een tijd in je leven dat je vrouw tegen je zal zeggen, schatje, ik hou van je, maar jij bent niet langer genoeg voor mij. Ik wil kinderen van jou, oké? En dus hou er rekening mee als je in een relatie gaat. Denk niet dat je in relatie zou gaan en je vrouw bevredigd zou worden met katten of cadeaus of honden en dat soort dingen. Ze zal op een gegeven moment in de normale situatie, er zijn uitzonderingen, er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar regelmatig komt het voor dat mannen op de een of andere manier min of meer gedwongen worden om aan kinderen te gaan. Zijn er mannen waarvan ik een bescheiden amen kan horen vandaag? En dit is geen normatieve uitspraak voor vrouwen of wat dan ook. Het is ook niet de bedoeling om de maatschappij nu of onze kerk op te scheiden in mannen en vrouwen en die tegen elkaar uit te spelen. Maar voor de rest van ons leven, mannen, is dit daarom ook belangrijk, zullen wij op zoek gaan naar mogelijkheden of oplossingen om genoeg ruimte te maken voor deze groei in ons leven. Dit is de uitdaging die we voor de rest van ons leven zullen meemaken. Je auto zal te klein worden. Je scooter zal niet langer voldoende zijn. Ik ben laatst naar de kerk gegaan met 2 kinderen. 1 voorop en 8 op de fiets. Het zal niet langer voldoende zijn mocht je vrouw 3 kinderen willen. De rest van je leven zul je op zoek gaan naar allerlei creatieve oplossingen om ruimte te bieden. Je zal willen verhuizen. Je zal een grotere auto moeten hebben. En ik heb wel eens tegen mijn vrouw gezegd, ik vind het niet erg om 5 kinderen te hebben. Maar weet wel dat ik niet, dat ik in ieder geval dan in een soort van onbeschaafde SUV ga rijden. En niet in zo'n familievan. Maar goed, dat is puur mezelf. Als je in een people mover rijdt, geen enkel probleem. En weet je wel, de Chrysler Voyager is altijd mijn droomauto geweest. Of een Volkswagen Transport busje. Weet je wel, ik bedoel, het kan allemaal. Maar ik heb wel tegen een vrouw gezegd van realiseer, want ze houdt niet van grote auto's, snap je? Realiseer je als je veel kinderen wilt, dat ik een grote auto wil in mijn leven. Dat is wat ik nodig heb. Het punt wat ik hieruit wil halen, het punt wat ik uit de teksten haal, is dat groei een natuurlijke verwachting is voor een familie. Groei is een natuurlijke verwachting voor een familie. En uiteraard zijn er uitzonderingen en uiteraard begrijp ik dat er situaties zijn. En het is niet mijn bedoeling om als mensen onvruchtbaar zijn of als gezinnen geen kinderen kunnen krijgen om te zeggen van hey, dat is niet natuurlijk en niet Gods wil en dat soort dingen. Maar over het algemeen genomen zou je kunnen zeggen dat vrouwen verwachten kinderen uit hun relatie. Dat is een natuurlijke verwachting. En wat ik soms interessant vind om in een kerk te zien, is dat er heel vaak voor mensen in hun denken een soort van spanningsveld is tussen gezondheid en groei. Is je wel eens opgevallen dat het soms mensen achterdochtig raken als kerken groeien? Maar ik wil tegen je zeggen vandaag, groei is een natuurlijke verwachting die we kunnen hebben van een kerk. Het is een natuurlijke verwachting. Het is niet iets vreemds als een gezonde kerk groeit. Ik heb het idee dat het redelijk stil is op dit moment. Maar het is niet raar als een kerk groeit. We hoeven niet verbaasd te staan als God mensen toevoegt aan dit gezelschap. Groei is een natuurlijke verwachting voor de kerk. En ik vind het zelf heel erg fascinerend dat deze vrouw, en de kerk wordt ook wel aangeduid in de Bijbel als de bruid van Christus, dat deze vrouw hier onvruchtbaar wordt genoemd en dat God zegt, begint te zingen en begint te juichen, onvruchtbare vrouw, want jouw kinderen zullen talrijker zijn dan de gehuwde vrouw. En ik denk dat er heel vaak mensen zijn die de kerk zien, en ik zelf ben ook zo opgegroeid met een beeld, dat de kerk niet vruchtbaar is. Dat de kerk niet een plek is van natuurlijke groei. Dat de kerk een onvruchtbare plaats is. En waar er andere organisaties zijn of misschien andere geloven die bloeien en groeien. En dat mensen op de een of andere manier de verwachting hebben dat een kerk niet zou moeten groeien. En persoonlijk denk ik dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat God ons vertelt om te juichen en om te zingen. Omdat wij voor ons een groei zien die wij nu nog niet kunnen zien in ons persoonlijk leven. Ik denk dat we het afgelopen paar weken over geloof gehad. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te leren, om te zien wat God ziet voor jouw leven. Om te horen wat God tegen jou aan het zeggen is, zonder dat je dat kan zien of zonder dat je het om je heen kan horen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor ons om niet te vertrouwen op de dingen die we zien, maar om te vertrouwen op de dingen die we niet zien. De Bijbel zegt dat geloof is de zekerheid voor de dingen die we niet zien. De zekerheid voor de dingen die we niet zien en het bewijs voor de dingen die, of de vaste grond voor de dingen die we hopen en het bewijs voor de dingen die we niet zien. Dankjewel, Lucas. Ik heb hem in het Engels in mijn hoofd zitten. Faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Het is geloof vertelt ons iets over wat we niet kunnen zien. En wat God tegen deze vrouw zegt, tegen deze onvruchtbare vrouw, tegen de kerk is, hij zegt, begin te zingen en begin te juichen alsof je een doelpunt aan het scoren bent, want je zal groeien. Ik zal mensen aan je toevoegen. En ik wil dat je leeft met de realiteit van groei in je geest. Nou, wat dat niet betekent, en ik wil een aantal mensen nu compleet geruststellen op dit moment, wat het niet betekent is dat wij vanaf nu als kerk ontzettend gestrest gaan zijn over groei. Een aantal mensen zijn naar me toegekomen en hebben gezegd, weet je waarom ik hou van C3, of wat ik hou van C3 Den Haag? Jullie zijn helemaal niet op zoek naar groei. En dan kijk ik een beetje verward om me heen en ik denk van, wat bedoelen jullie precies? Want wij zijn zeker, het is zeker onze bedoeling om te groeien. Maar wat ik denk dat mensen zeggen, en wat ik heel erg prettig vind aan wat mensen zeggen, is dat wij niet ervaren worden als een stressvolle, krampachtige plek waar we niet blij zijn met waar we nu zijn, omdat we alleen maar kijken naar waar we naartoe gaan. Toen we de kerk begonnen, heb ik tegen ons team gezegd, als we niet vandaag kunnen genieten, en dan hadden we 5 mensen ongeveer, als we niet vandaag kunnen genieten waar we nu zijn, zullen we over een paar jaar niet kunnen genieten als er een paar 100 mensen zijn. Wij zullen nooit kunnen genieten van waar we heen gaan, als we niet kunnen genieten van wie we zijn. Dus we zijn als kerk niet gestrest, we hebben als kerk niets te bewijzen. En ik zal niet iedere kerk zeggen, laten we groeien, we moeten groeien. Nee, groei is een natuurlijke verwachting die we hebben. Onze focus is niet groei, onze focus is om onze kerk gezond te maken. Onze focus is om mensen te helpen om een gezond leven te leven, vol van geloof, hoop en liefde, vol met Jezus in het leven. Onze focus is Jezus en de Bijbel zegt als de naam van Jezus verheerlijkt zou worden, zal God mensen naar hem toetrekken. Dat is wat we geloven hier. Dus aan de ene kant wil ik zeggen, we verwachten groei. Aan de andere kant wil ik zeggen, en we zijn bezig met groei en we zien groei voor ons, maar we zijn niet gestrest over groei. En dat is de reden waarom God zegt tegen deze onvruchtbare vrouw, de kerk, en zegt, begin te juichen, en begin te jubelen, begin te zingen, want binnenin je zou er een vreugde moeten zijn van een zekerheid van wat je nog niet kan zien. Je hoeft niet gestrest te zijn, je hoeft niet te doen alsof, je hoeft niet een toneelstukje te spelen. Je hoeft jezelf niet groot voor te doen, maar weet dat ik een grote toekomst voor je heb. We zijn deze kerk begonnen met een serie dat grote dingen een klein begin hebben. Kleine dingen die een groot verschil maken, dat is wat we hebben gezegd. En dus is iemand enthousiast hierover. God zei tegen Abraham, verander je naam, Abraham. Ik noem jou een vader van vele naties, Abraham. En Abraham had alleen een probleem. Hij was al zo'n 75 jaar oud. Tot zijn 99ste had hij geen kind gekregen. Zijn vrouw was onvruchtbaar. Op een gegeven moment had zijn vrouw hem een dienares aangeboden om toch maar kinderen te kunnen krijgen, om de belofte voor zijn leven uit te leven. En Abraham die zei schoorvoetend, oké, dat gaan we doen. En dus Abraham kreeg een extra kind, maar God zei, nee, ik ga je een kind geven door je onvruchtbare vrouw, en ik wil dat je rond gaat lopen, dat je jezelf voorstelt aan, goeiedag, ik ben Abraham, vader van vele naties. Ging naar zijn vriend, zijn neef Lot toe, hey, Abraham, waarom heb je je naam veranderd? Ik ben een vader van vele naties. En ik zou je zeggen, de Bijbel zegt, Abraham geloofde in de belofte van God, zonder dat hij het kon zien. En ik denk dat het belangrijk is voor ons in ons leven om te geloven in een vruchtbaarheid van de kerk, om de toekomst te zien van de kerk, zonder dat we het kunnen zien. En ik weet dat jullie erin geloven, of veel van jullie die hier regelmatig komen, want de kerk waar je voor bent gekomen is niet de kerk die je nu voor je ziet, dat weet ik. Mensen komen nu niet naar de kerk vanwege de grote faciliteiten die wij als kerk kunnen bieden. Maar ergens in je hart is er een zaadje waarvan je het gevoel hebt van er gaat hier iets gebeuren. En ik denk dat het goed is, en als je hier hier als bezoeker bent. Misschien ben je hier gekomen vanwege een geweldige website. Ik kan het begrijpen. Ik kan het, een uitschapje. Totaal nederig zijn we als kerk. Of misschien ben je hier gekomen omdat je een referentie hebt gekregen. Maar ergens, de mensen die regelmatig blijven komen, zullen op de een of andere manier toch een bepaalde mate van visie met zich mee moeten dragen. Omdat wat je nu ziet, is niet wat het gaat worden. Alright. We gaan zitten helemaal op schema, dames en heren. Maak je geen enkele zorg hier. Maar momenteel vindt er heel veel discussie plaats over kerken. Waar gezegd wordt, groeiende kerken doen vast water bij de wijn. Kerken die groeien zijn te veel gericht op kwantiteit en niet meer op kwaliteit. Kerken die groeien prediken een gemakkelijke boodschap om zo sneller te kunnen groeien. En natuurlijk is het waar dat in sommige gevallen kerken misschien zo gefocust zijn op groei, dat ze misschien het menselijke deel uit de ogen verliezen. Maar over het algemeen zou ik willen zeggen dat kerken groeien wanneer ze gezond zijn. Wat ik niet zeg is dat als kerken niet groeien, dan zijn ze per definitie ongezond. Dat heb ik niet gezegd. Ga niet naar andere voorgangers in de kerk om te vertellen dat ik dat heb gezegd over andere kerken. Maar als kerken gezond zijn, dan zal groei een resultaat zijn. En er is geen spanning tussen kwaliteit en kwantiteit. Er is geen spanning daartussen. Het is niet zo dat als je klein bent, je beter kan zorgen voor mensen dan als je groot bent. Het is niet zo dat als je klein bent, dat je betere boodschappen preekt dan wanneer je groot bent. En op de een of andere vreemde manier wordt dat vaak gezegd over kerken. Terwijl als een bedrijf groeit, denken we van, hey, de producten moeten waarschijnlijk heel erg goed zijn. Of de klantenbediening is vaak heel erg goed. Maar als kerken groeien, dan is er iets mis in deze wereld. Dit klopt niet. Kerken groeien. Deze kerk groeit. En ik denk dat ergens een soort van fluistering van een negatieve tendens, een geestelijke kracht die probeert de kerk klein te houden, probeert in te fluisteren in kerkelijke mensen. Van, hey, luister, als jullie klein zijn, dan zijn jullie goed bezig, want jullie zijn exclusief. Houd vooral exclusief. Houd vooral klein. Houd vooral persoonlijk. Want hoe persoonlijker je het maakt, hoe minder mensen je bereikt. En ik wil tegen je zeggen vandaag dat ik niet geloof dat er een spanningsveld is tussen kwaliteit en kwantiteit. Een gezonde kerk zou groei moeten verwachten. Matthäus 16, vers 18, zei Jezus heel erg interessant. Hij zei tegen Petrus, ik zeg tegen jou, zegt hij, Petrus heet eerst Simon. Hij zegt, ik zeg tegen je dat je Petrus bent. En op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik zeg tegen je dat jij een rots bent. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, ik heb geen tijd om deze tekst helemaal uit te diepen. Hier kun je een paar weken mee bezig zijn. Maar wat ik interessant vind, is dat Jezus zegt dat hij zijn gemeente zou bouwen. En wat hij zegt is, als ik mijn kerk bouw, zegt Jezus, dan zullen de poorten van het dodenrijk haar niet overweldigen. Dan kan ik even een kleine inventarisatie doen. Wie heeft de Lord of the Rings gezien? Iemand? Deel 3. Oh, sommigen van jullie haken wel af. Oké, 3 van jullie, geweldig. In deel 3 van Lord of the Rings zie je op een gegeven moment dat een leger voor de poorten staat van Mordor, van het duistere rijk. En staan ze voor die poorten en dan begint er een veldslag en ik zal het einde niet vertellen, maar ze winnen. Okay? en ze staan voor de poorten van het duistere rijk. Nou, wat ik heel erg opvallend vind uit die film, en dit heb ik geleerd uit die film, is dat dat het niet zo was dat de poorten van Mordor op het... Wie van jullie heeft geen idee waar ik het over heb? Iemand? De poorten van het duistere rijk naar de rechtvaardige legers toe kwam en hun probeerde te overweldigen. Dat gebeurde er niet. Wat er gebeurde is dat het rechtvaardige leger, de coalitie van welwillenden, kwam naar de poorten toe van het duistere rijk en begon die poorten te belegeren. Wanneer je de poorten ziet van de hel, zijn dat niet poorten die op jou afkomen, maar dan zijn dat de poorten waar jij op af aan het gaan bent. En wat Jezus zegt is, ik zal mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Heel veel mensen interpreteren dit zoals, oh wacht eventjes, de poorten van de hel komen! De poorten van de hel, pas op! De duivel probeert de kerk kapot te maken, er zijn negatieve krachten in deze stad, dit is een stad vol ongeloof, dit is een stad vol zonde. Ja, uiteraard is het een stad vol zonde. Iedere stad is vol zonde. Maar wat het niet zegt is, wij proberen onszelf te beschermen van de poorten van de hel. Wat het zegt is, wij zullen de poorten van de hel stukje bij beetje afbreken. Omdat de kerk niet een kerk is die in de defensie zit, maar een kerk is die, die in de aanval zit, die aan het uitbreiden zit, die zich uit zal breiden, waar geen ruimte meer zal zijn voor de poorten van het dodenrijk, in de levens van mensen waar geloof, hoop en liefde schijnen. De Bijbel zegt, licht schijnt in de duisternis en de duisternis kon het niet weerstaan. Ik ben er nooit de ruimte in gegaan en dat ik zeg, van, goh, ik doe de duisternis, ik doe het donker uit. Nee, je doet het licht aan. Dat is hoe het gaat. Maar wij denken, oh, het donker komt op ons af. Nee. Gods licht schijnt in de duisternis. Jezus bouwt zijn kerk. Ik ben ervan overtuigd dat wij in staat zijn om een kerk te bouwen. Niet omdat ik zo charismatisch ben. Niet omdat ik zo'n geweldige vrouw heb die mij zo goed bij de les houdt. Omdat ik een geweldig team heb. Ik, en dat gebeurt allemaal, maar ik ben ervan overtuigd dat we een geweldige kerk kunnen bouwen, al zijn we klein begonnen, zonder dat we ook maar iemand kennen. Waarom? Omdat Jezus zijn kerk wil bouwen. Omdat wij een kerk bouwen, niet in onze eigen naam, niet eens in de naam van C3, maar in de naam van Jezus. En ik geloof dat wanneer we de naam van Jezus prediken, dat mensen daartoe zullen worden aangetrokken. Ik geloof dat wanneer we de naam van Jezus prediken, dat er iets zal gebeuren. Ik geloof dat wanneer we de naam van Jezus prediken, dat de Bijbel zegt dat dit nieuws bevestigd zou worden door tekenen en wonderen. Ik geloof dat als we het over Jezus hebben, dat mensen veranderen. Dat we vruchten zullen zien, dat we mensen vruchtbaar zullen zien worden. Dat er dingen gebeuren die anders niet zouden kunnen gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus zijn kerk wil bouwen. Is iemand enthousiast? Het tweede ding wat ik hier zie is, maak ruimte. Maak ruimte. Jesaja 54 vers 2, maak je geen zorgen, we gaan naar de afsluiting toe. Maar er staat, vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit. Zonder enige terughoudendheid, verleng de touwen, zet de tent binnen vast. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat als wij groei willen zien in ons leven, in onze kerk, in ons persoonlijk leven, dat het vaak zo werkt dat wij eerst ruimte moeten maken voordat de groei er is. De Bijbel staat vol met verhalen waarin ruimte gemaakt werd voordat de groei was. Er was een profeet, Elisa, die zei tegen een oude weduwe, verzamel alle lege potten en pannen die je hebt. Vanwege het beetje olie wat ze had, kon ze beginnen uit te storten. En de Bijbel zegt dat toen die potten en pannen allemaal precies tot het randje gevuld waren, toen ze allemaal vol waren, stopte de olie met stromen. De Bijbel spreekt over een vrouw die ruimte maakt voor een profeet, die een aanbouw maakt op haar huis, zodat de profeet daar een plaats had om te overnachten. En op een gegeven moment komt de profeet naar haar toe en zegt, wat wil je in je leven? En er ontstaat een wonder in haar leven, omdat zij ruimte maakt voor God in haar leven. De Bijbel keer op keer op keer spreekt erover dat wanneer wij ruimte maken voor God, God die ruimte zal vullen. En wat hier staat is, vergroot de plek waar je in zit. Span je tentdoek wijder uit. Zonder terughoudendheid. We gaan niet terughoudend zijn als we het hebben over een grotere locatie vinden. We zullen niet terughoudend zijn als we het hebben over een grotere zaal vinden in ons leven. Mijn vrouw, we zijn dus bezig om een huis te kopen. En we waren aan het kijken van, we zijn het afgerond. Maar goed, we zijn een proces van het inrichten en dat soort dingen. Dus we waren aan het kijken van welke kamers, want het wordt flink verbouwd. Welke kamers gaan we waar neerzetten? En we zaten met de aannemer en de vastgoedman en dat soort dingen. En op een gegeven moment zei ik van, nou laten we maar gewoon hier grote kamers neerzetten. Want dan hebben we gelijk gezet tot hoeveel kinderen we kunnen krijgen in ons leven. Dus dat was zo mooi dat ik drie getuigen erbij had. Want het ding is, je kan alleen maar zoveel kinderen krijgen in je leven als dat er ruimte is in je huis. En sommigen van jullie denken opeens, ik wil helemaal geen groot huis hebben. Ik wil mijn huis klein houden. Een ontzettend grote huiskamer en twee slaapkamers. Misschien een aanbouw voor een kantoor, een aanbouw voor een garage, maar niet veel slaapkamers. Dus denk erover, mannen. Als je vrouw je vraagt om een groter huis, weet waar je instapt. Weet waar je mee bezig bent. Wij kunnen ruimte maken voor God in ons leven. Ik denk dat het belangrijk is om ruimte te maken voor God om te bewegen in jouw budget. Ik denk dat het belangrijk is. Weet je, als mensen nu naar mij en Nicola kijken wat we geven. En ik denk niet dat veel mensen mee kunnen kijken, want we maken het niet publiekelijk bekend. Maar als mensen gewoon zien dat we geven en dat we een kerk stichten en dat we dat doen door middel van geloof. Ik denk dat heel vaak mensen nu naar ons kijken en denken van ja, Lucas heeft een bedrijf. Nicola heeft een geweldige baan bij gymnasium in Voorburg. Jullie werken als vrijwilligers, jullie hebben blijkbaar tijd genoeg. En ik kan me voorstellen dat mensen denken van jullie geven omdat jullie veel middelen hebben. Maar ik denk wat mensen zich niet realiseren, is dat toen wij verloofd waren en wij op het punt stonden om te gaan trouwen en ik aan het studeren was, gaven wij onze tiende. Wij hadden toewijdingen aan het gebouwenfonds in onze kerk in Amsterdam, toen wij net een huis hadden gekocht, een appartement hadden gekocht, destijds met een tophypotheek voor ons doen, want we konden simpelweg niet kopen zonder met NHG-garantie, dat soort dingen. Echt puur een tophypotheek. Ik verdiende €1800 of €1900 bruto per maand en we gaven €190 tiende over onze bruto inkomen vanwege van mijn inkomsten en nog wat van Nicolas' inkomsten. Volgens mij hadden wij een budget, nou het was niet, er hield niet veel over. We hadden momenten dat wij na de dienst niet mee gingen lunchen, omdat het niet in ons budget kon. Maar we hadden net ons voor de eerste week van de maand €200, €250 gegeven aan de kerk. Wij hadden momenten dat wij op vakantie gingen voor €200. Maar we gaven meer die maand aan de kerk dan dat we besteden aan onze persoonlijke vakantie. En dus ik denk dat het belangrijk is om te realiseren. En dat er verschillende mensen zijn in onze kerk die, waar het misschien nu financieel beter mee gaat. En die leer je nu kennen. En je denkt, zij geven want ze hebben meer. Ik wil dat je je realiseert dat we al gaven toen we niks hadden. Toen we aan het studeren waren, gaven we onze tiende over onze studiefinanciering. Niet geleend overigens, het lijkt me wel raar om geld te lenen en daar tiende over te geven. Maar ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wij ruimte maakten voor God toen we weinig hadden. En ik denk dat we niet momenteel die ruimte zouden nemen om te geven als we niet waren begonnen met geven toen we niks hadden. Nicola kwam uit Australië of Nieuw-Zeeland zonder ook maar iets. Eerst Nieuw-Zeeland, toen Australië, dames en heren. En toen naar Nederland. Weet je wel, ze ging met iedere zondag met openbaar vervoer, met haar keyboard, naar de kerk. En 16 kilo, 18 kilo, sorry, spijt me. En zo deden we week in, week uit. En nu denken mensen, oh, jullie hebben het makkelijk, want jullie komen met de auto. Maar wij kwamen naar de kerk vanuit Arnhem naar Amsterdam, toen we met de trein, toen we niets hadden. En ik denk dat het belangrijk is, samen met David Aartje hier, jarenlang, goede vriend van mij, waarmee we toen afreisden naar Mekka, Amsterdam, om daar naar de kerk te gaan. En dus ik wil je uitdagen om ruimte te maken voor God in je budget. Om ruimte te maken in je tijd, om mee te helpen, om misschien je op te geven voor het kinderwerk. Om ruimte te maken in je vriendschappen en je relaties, om je reputatie soms op het spel te zetten. Ruimte te maken voor God, om te zien wat God kan doen met de ruimte die je hem geeft. God zal zich niet opdringen in jouw leven, maar God zal de ruimte nemen die jij hem geeft. En ik denk dat er mensen zijn hier vandaag die het nodig hebben om meer ruimte te geven aan God, om te werken in hun leven. Is iemand enthousiast? Derde punt, hier ga ik mee afsluiten. Is iemand daar enthousiast aan? Iemand? We hebben vandaag veel meer gepraat dan normaal gesproken plaats zal vinden. Maar goed, je weet waarom. Dan staat er, verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. En ik vind het zo mooi om daarover na te denken dat een grotere tent sterkere tentpinnen nodig heeft. Hoe groter het doek is, hoe meer gewicht er zou komen op de tentpinnen in de tent. En ik zou je zeggen, ik vond het geweldig om een nieuwe kerk van scratch te beginnen. Mensen zeiden tegen mij, oh, dat is volgens mij het moeilijkste wat je ooit in je leven zou kunnen doen. Ik zou je zeggen, het is het makkelijkste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. Het was zo heerlijk om in een kleine kerk te zitten, waar alles zo super eenvoudig was, waar we geen weinig organisatie nodig hadden, waar we gewoon lekker iedereen konden kennen, iedereen's naam kenden we. Het was compleet comfortabel voor ons om een nieuwe kerk te beginnen. Ik zou je zeggen dat hoe groter onze tent wordt, hoe meer druk er zou komen te staan op bepaalde tentpinnen. En ik wil je vandaag het idee geven dat een aantal tentpinnen hier op stoelen zitten in deze zaal. En dat de tentpinnen van het huis van God mensen zijn die pilaren zijn in het huis van God waar opgebouwd kan worden. En soms zul je merken dat terwijl we groter gaan worden, dat de druk kan toenemen op specifieke rollen of specifieke gebieden. Soms zul je misschien merken dat we oncomfortabel worden vanwege de groei Dat we soms zul je merken dat we uit onze comfortzone moeten stappen om nieuwe mensen te leren kennen. Soms zullen er conflicten zijn. We zullen niet perfect zijn. Ik kan je één ding beloven, wij zijn niet perfect. Wij zijn niet de perfecte kerk van Jezus Christus. We zijn simpelweg een kerk die probeert om Gods liefde te delen met mensen. En er zullen momenten zijn dat relaties onder druk komen staan. Er zullen momenten zijn dat het niet langer meer gaat om hoe goed jij je voelt, maar op hoe toegewijd je bent en hoe loyaal je wilt zijn naar elkaar en naar de kerk toe. En ik wil je uitdagen op dit moment om erover na te denken, om God de hamer te laten zijn die jou als tentpin stevig vastzet. Als je te gast bent, is dit niet de boodschap voor jou. Maar ik zou je willen uitdagen om ergens een tentpin te zetten zijn waarop gebouwd kan worden. Ik had hier ontzettend moeite mee toen ik, en David weet het, David, een goede vriend van mij, we wonen in Arnhem. Ik had totaal niets met de kerk. Ik was zo teleurgesteld door het hele concept kerk. En ik weet nog dat ik een aantal mensen leerde kennen in Amsterdam. En met 12 mensen werd er een kerk begonnen, C3. En dat was een wereldwijde beweging die al 20 jaar bezig was. En het sprak me aan. Maar ik zou zeggen, voor 2 jaar lang kon ik geen toewijding maken. Kwam ik wel regelmatig. Er waren ook momenten dat ik niet kwam toen er een gastspreker kwam. Want ik vond dat het te veel ging om die ene persoon en dat soort dingen. En ik zou je zeggen, het duurde voor mij heel erg lang voordat ik een toewijding kon maken. Op een gegeven moment was er iets gebeurd en God was, iedere keer dat ik weg probeerde te gaan, merkte ik dat God me terugtrok. Eén keer kwam ik, na een paar weken niet te zijn geweest, ik kwam naar de kerk, was een gastspreker en die wees me aan en hij begon mijn persoonlijkheid te beschrijven en een aantal van de waarden en gedachten die ik had en hij zei een aantal dingen en vervolgens zei hij, weet je wat ik zie? Ik zie een boom. Die met wijde takken, waar allerlei vruchten aan hangen, waar vogels onder nestelen, dat is een beeld uit de Bijbel, maar zeg maar, weet je wat het is? Ik geloof dat jij heel erg vruchtbaar zal zijn, dat andere mensen er iets aan zullen hebben, dat andere mensen zullen eten van die vruchten, maar één ding is belangrijk, je wortels moeten diep gaan. En ik was compleet verbouwereerd. Mijn voorganger kwam naar me toe en die zei tegen me, ik heb hem niets verteld, omdat het zo specifiek was. En na de dienst kwam ik naar die man en ik zei, oké, ik moet mijn wortels. Ik was ervan overtuigd. Maar waar is dan het huis waar ik wortels moet schieten? En hij zei, dit is het huis. Laat ik voor je bidden. En ik dacht, nou, dat is fantastisch. Inspirerend zeg. Dit is het huis. Oké, het zal ook wel niet. Hè? Met mijn cynische gedachten. En ik zou je zeggen, ik had een super saaie baan in Huissen, vlakbij Arnhem. Was ik 1 week lang een stapel rot hout aan het scheiden van niet rottend hout. Serieus, dit is wel letterlijk een van mijn bijbaantjes. En dat was ik 3 dagen, 4 dagen lang aan het doen in een vakantie. En ik weet nog dat ik via mijn Walkman, wie kan zich nog die tijd herinneren, naar preek aan het luisteren was. En ik was aan het luisteren en ik was die dingen heen en weer aan het versjouwen. En is het nou rottend hout of niet? Rottend hout, nou gaat mij. En ik weet nog dat ik een soort van beeld kreeg en dat ik gewoon wist dat ik een toewijding moest maken aan deze kerk voor een periode van 2 jaar. Ik zou je zeggen, die periode is nooit verstreken. 14 jaar later woon ik nu in Den Haag. Ben ik 1 keer verhuisd naar Amsterdam. Nu wonen we in Den Haag. Zijn we een kerk begonnen. Een kerk door iemand die zo enorm gefrustreerd was over het hele principe kerk. En ik zou je zeggen dat ik geen enkele seconde spijt van heb dat ik God mij als tentpin vast te laten zetten in de grond. En ik heb dingen meegemaakt waarvan ik zeker weet dat er mensen, veel mensen zouden weggaan als ze dingen meemaken in de kerk die wij hebben meegemaakt. Maar ik ben er zo blij mee dat God ons gegrond heeft in een plek die we thuis kunnen noemen. Die een familie voor ons is. Waar we het gevoel hebben dat we vruchtbaar zijn, waar onze wortels diep zijn. En ik denk dat de vruchten die we nu zien in ons leven een resultaat is van het proces waar God mij 14 jaar lang doorheen heeft gehaald. God heeft ons wortels doen laten schieten. En ik denk dat er mensen hier zijn vandaag die misschien er klaar voor zijn om een bepaalde vorm van toewijding te maken. Misschien zul je vandaag niet zeggen, dit is mijn huis voor de rest van mijn leven. Tot de dag dat ik zal sterven is C3 mijn thuis. Maar misschien zeg je van, hey Lucas, voor mij is het moment gekomen om een keuze te maken. Mijn keuze was 2 jaar. En kan ik je nog dit zeggen? Die keuze om 2 jaar lang een toewijding te maken, dat filterde zichzelf door in mijn studie. Ik had nog nooit eerder een commitment gemaakt van langer dan 1 jaar. En dus vervolgens maakte ik een commitment van 4 jaar naar mijn studie. En ik maakte de studie af. Toen maakte ik een commitment naar een vrouw. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Maar ik heb geleerd. Ik ben hem nog aan het afronden, dames. Nee, maar ik heb geleerd om commitments te maken in de kerk. Een hele grote reden waarom mijn leven op dit moment werkt, is wat ik geleerd heb om commitments te maken in de kerk.